Ik dacht nog heel even, Jan. Toen zei jij, ik neem jullie alvast mee naar de tijd waar Gertje het over gaat hebben. Toen dacht ik, nou, dan krijg ik eindelijk antwoord op wanneer dat nou ongeveer was. Dat Mozes door die Rode Zee trok. Maar jij brandt daar waarschijnlijk je vingers niet aan. Want er zijn wat verschillende gedachtes. En ik zelf denk dan uit die verschillende gedachtes dan maar te halen dat het ongeveer 1400 voor Christus was. Daaromtrent dat Mozes met het volk Israël daar aan de oever van die Rode Zee, Schelfzee of Rietzee stond. Ik hoorde, was wel een verhaaltje. Dat was een jongetje die kwam uit de Joodse school waar hij les kreeg. En papa die kwam hem ophalen en die vroeg aan dat jongetje, en waar heeft de meester het over gehad vandaag? Nou, zei het jongetje, de meester die vertelde over een groot volk. En dat grote volk dat werd bevrijd uit Egypte. En dat kwam daarvoor een zee te staan. En toen werd er voor dat volk een ponton uitgelegd. En daar konden ze overheen lopen. En zodra de tanks van het volk Israël, want dat kwam erachteraan, die ook over het ponton wilden rijden, kwam de luchtmacht van Israël en die bombardeerde zo het ponton en het hele leger van Egypte. Dus papa die keek die jongen zo aan en heeft de meester dat echt gezegd? En toen zegt het mannetje, nou papa, eigenlijk niet. Maar als ik u echt vertel wat de meester heeft gezegd, dan verklaart u mij misschien voor gek. Dus zo probeerde hij dan maar een draaier aan te geven. Want dat bijzondere verhaal, dat speelt zich af, ergens in Egypte, laten we dan maar zeggen zo rond die 1400 voor Christus. Zijn er wel eens Egyptegangers, zitten hier Egyptegangers tussen, die misschien wel eens het geluk hebben gehad om dit land te bezoeken? Misschien ook nog ergens gezocht naar de plek waar dan die overtocht was? Mag je mij helpen straks? Ja, want voor wie herkenning zoekt, dit is de Nijl Delta, hier de Middellandse Zee. En hier de toevoer van de Nijl zo naar boven. En wij zoomen in op het ingekaderde gedeelte. Want daar zou het zich af moeten spelen. Wat? Die doortocht uit Egypte. En nu zijn er die... het begin van de route schijnt wel eensluidend te zijn. Hier het volk Israël heeft daar gewerkt. Bakstenen moeten maken, steden moeten bouwen. Maar met de bevrijding, waar we zo dadelijk over gaan lezen, zouden ze ongeveer deze tocht hebben gemaakt langs Sukkot en dan ook richting Pi Hachirot. En dan zouden ze daar de zee overgestoken zijn. En de zee, dat zou dan in dit geval de golf van Suez geweest zijn. Begint hier al de discussie? Of? Ja, kijk goed zo. Want er zijn die denken, nee, het volk heeft een iets andere route afgelegd. En dan wordt hier ook wel bij Raamses en Sukkot begonnen. Maar die oversteek vond dus niet ergens hier plaats. Maar eerst door de woestijn, zo staat er beschreven. En op een gegeven moment moesten ze een stukje terug. En dan zou hier, bij Pi Hachirot, de oversteek hebben plaatsgevonden. Waar heb jij gestaan?
Ik heb het wel aangestaan.
Nog anders? Ja. Nou, afijn. En was dat te duiden dat daar de plek was, of laten we dat gewoon even lekker in het midden? Want het gegeven dat ik wel twee mogelijkheden aankaart, geeft ook wel een beetje aan dat er onduidelijkheid was.
Ik heb er een boek over gelezen.
Kijk.
En er zijn inderdaad een aantal rijke Amerikanen geweest.
Ja.
Die daar geld in gestoken hebben in de expeditie.
Juist.
En die hebben wel een ander verhaal.
Ja. Frans geeft aan dat een aantal rijke Amerikanen, die hebben geld gestoken in een expeditie en die zijn tot de conclusie gekomen. En waar zitten we dan ergens? Lager nog? Of? Ligt die hier ergens zelfs?
Ja,
oké. Okay.
Ja.
Nou, dat geeft... Ja?
Ik ben inderdaad ook een boot.
Ja. 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 En dan blijft het, dan wordt het een hele bijzondere plek, denk
nou,
ik.
Kijk,
het
vooral het volk daarna, want ze komen in Saudi-Arabië.
Ja.
En eigenlijk het eerste verhaal dat ze komen niet in Saudi-Arabië.
Nee, nee. Ja.
En ze moeten naar de plek waar Mozes vandaan kwam. En dat is Saudi-Arabië.
Ja, mooi. Francie geeft ook al aan, eigenlijk zijn er wel meerdere bewijzen of onderbouwingen die erop duiden dat de overtocht lager geweest moet zijn om uiteindelijk in Saoedi-Arabië aan te komen. Fijn. Nou, laten we daar niet het grote struikelblok van morgen van maken, want daar gaat het niet helemaal om. Maar wel interessant hoe dan uiteindelijk die wonderbaarlijke overtocht waar dan ook gemaakt is. Wij lezen met elkaar uit Exodus 14... waar we uitkomen op de plaats waar het volk dan wel aan de rand van de zee verschijnt. Exodus 14. En dan lezen we vanaf vers 5. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kreeg hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen, stuk voor stuk bemand met officieren. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbevreesd waren vertrokken. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baal-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk: wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer zien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes: waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. En ook de wolkkolom die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen, en toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de Heer liet de zee terugwijken, door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet. En zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger, en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten, riepen ze. De Heer steunt de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons. Tot zover deze lezing uit het woord van God. En laat ik jullie kennis maken met een Nathalie. Nathalie groeide op in een gezin met haar broertje. En haar moeder was verslaafd aan kat, QAD, dat is een bladsoort. Als je daarop koudt, dan werkt dat stimulerend. Een soort cafeïne, amfetamine-achtige werking krijgt dat dan. En de vader van Nathalie, die was aan alcohol verslaafd. Nou, die combinatie die zorgde ervoor dat zij en haar broertje al op 8-jarige leeftijd uit huis werd geplaatst. En zij kwam terecht in een leefgroep. En toen ze 12 was, mocht ze naar een pleeggezin. Waarvan ze later zei, daar ben ik zowel lichamelijk als geestelijk helemaal kapot gemaakt. Op haar 13e ontdekte ze wat alcohol deed. En daarvan omschrijft ze, dat voelde als thuiskomen. Alles om me heen werd zacht. De pijn, de angst werd verdoofd. Ik vergat even in welke hel ik leefde. En ik veranderde van een angstig, boos en onzeker meisje in een grappige, zelfverzekerde, gewaagde tiener. Ik was vrij. Maar, gaf ze toe, om vrij te blijven moest ik wel telkens meer alcohol drinken. Om dat verzachtende gevoel te blijven ervaren. Tot ze ontdekte, verdraaid, nou ben ik slaaf geworden van mijn eigen verslaving. Dat die alcohol haar gevangen heeft gezet. En toen dacht ze, daar wil ik van afkomen. En na 2 pogingen tot zelfdoding vond ze een weg naar een afkikkliniek. En daar ontdekte zij hoe belangrijk het was om structuur te krijgen in je leven. Dat je op gezette tijden de maaltijd hebt. Dat je je kamer opgeruimd houdt. Dat je je eigen bed opmaakt. En zo, ook dat ze leerde praten over haar eigen jeugd, haar eigen gevoelens, haar eigen, ja, wat ze had meegemaakt. En toen pas herstelde ze en ontdekte ze wat het betekende om weer los te komen van je gebondenheid aan wat dan ook. En zegt ze tenslotte, dat constante geschreeuw van vroeger in mijn hoofd, wat mij telkens weer ergens naartoe wilde trekken, wat mij afleidde, daarvan ben ik nu bevrijd. En leeft zij voor haar doen weer een bevrijd leven. Nou weet ik eerlijk gezegd niet of Nathalie helemaal geen strijd meer voert, want ik ken wel mensen die aan de verslaving hebben geleden. En die mij dan wel eens zeggen van, weet je, je bent wel vrij. En toch af en toe heb je wel weer de neiging, word je er als het ware weer naartoe getrokken. Alsof je er weer in valt. Die strijd. Enerzijds dankbaar dat ze niet meer gebruikt, dat ze geen alcohol meer nodig heeft. Anderzijds toch regelmatig nog die aantrekkingskracht voelend van, wat voor verzachtende omstandigheden geeft het mij als ik weer toegeef aan. Vandaar vanmorgen de gedachte centraal, bevrijd en toch nog steeds strijdend. Zoals het volk Israël. Onderweg, bevrijd vanuit Egypte, op weg naar, ja, waar eigenlijk naartoe? Nou, Mozes leidt ons wel, God heeft het beloofd en belooft land. In ieder geval, we zijn vrij. Maar er ging wel wat aan vooraf. Want de nacht ervoor, voordat ze door Farao vrijgelaten werden, moesten ze een lam slachten, of een bokje. En met het bloed van dat lam moesten ze de deurposten van hun huis insmeren. Want in die nacht zou God zelf voorbij trekken en de doodsengel zou toeslaan in die huizen die niet met het bloed van het lam waren gemarkeerd. En toen nog diezelfde nacht Farao ontdekte wat er gaande was, liet hij Mozes en Aaron bij zich komen en zei hij tegen hen, ga onmiddellijk met je volk weg. Jij en alle Israëlieten, ga je Heer maar vereren. En neem je schapen, je geiten, je runderen, neem ze maar mee. En dat vind ik dan wel heel treffend wat hij dan zegt. Maar bid dan ook om een zegen voor mij. Ik vind dat wel heel mooi. Alleen ik vind het ook wel weer jammer dat hij die gebedsintentie vrij snel kwijt is. Maar dat komt zo meteen. Het was 430 jaar nadat Jacob, in de tijd dat er een grote hongersnood was, ooit daar in dat land Egypte, in Goshen, terecht kwam. Dat hij zich met zijn gezin daar mocht huisvesten. 430 jaar later gaat dan dat volk op weg. Dat het de farao heeft gezegd, ga maar. En dan kan je lezen dat het over 600.000 man gaat. Nou, tel even vrouwen mee, kinderen mee. En er ook nog een aantal groepen die mee wilden reizen met het volk Israël. Naar waar naartoe? Nou, dan kan je wel ongeveer gaan schatten. Ja, dan wordt het schat 1 miljoen, 1,5 miljoen mensen zouden daar op de vlucht zijn gegaan. Noem het maar een vluchtelingenstroom waar je u tegen zegt. Maar in ieder geval weg van die slavernij. Weg uit die onderdrukking. Weg uit de gebondenheid. Bevrijd door God. In leven. En dat dankzij het bloed van een lam. Leven in vrijheid. Ik denk dat van ons nog maar weinig weten wat het betekent, hoe het voelt als je werkelijk in vrijheid leeft. Ja, wij denken wel in vrijheid te leven, maar ik denk dat de meeste van ons, of je moet uit de gevangenis gekomen zijn, dan weet je wat het betekent om weer vrij te mogen worden, of je moet denk ik een oorlog hebben meegemaakt. En als ik zo een beetje naar de leeftijden kijk, dan zullen wij onze oorlogsverhalen merendeels van onze ouders of grootouders hebben gehoord. Dus dan zeg ik bij mezelf, volgens mij weten wij niet echt wat het betekent om vanuit gevangenschap in een volledige vrijheid terecht te komen. Of je hebt misschien ooit een bevrijding meegemaakt uit een eigen gebondenheid. Maar dat lijkt me een geweldig gevoel. Dat je loskomt van waar je aan vast zat. Dat je onder je onderdrukking vandaan komt. Wellicht dat gevoel wat het volk Israël ook had. Als zij gaan van Ramses langs Sukkot, Etam. En dan zegt de Heer, nee, je moet een stukje terug. Je moet een stukje terug en dan met een klein omweggetje moet je uitkomen op de plek die ik wijs. En dat is aan het water, bij de zee. Want, zegt God, dat doe ik niet voor niets. Ik ga jullie nog één keer laten zien hoe groot, hoe machtig, hoe sterk ik ben. Want ik ga het farao zijn hart ga ik nog één keer verharden. En ik ga hem spijt laten krijgen dat hij jullie heeft laten gaan. En dan laat ik hem achter jullie aankomen. Maar ik doe dat om jullie te laten zien dat ik jullie volwaardig zal bevrijden. En dat hij die achter jullie aankomt, dat ik die voorgoed de baas zal zijn. Nou, het volk gehoorzaamt, het volk loopt om. Ik dacht nog van, nou ja, als ze van A naar B hadden gecheckt en hadden ze allang gezien dat daar geen ponton lag en ook geen brug en ook geen veerpont. Maar de gehoorzaamheid die zegeviert. Zij doen wat ik me misschien wel niet aan prijs zou geven. Zij gaan het ongeloofwaardige tegemoet. Ze volgen het plan van God en ze volgen Mozes. En ze geloofden erin dat het goed gaat komen. Totdat ze daar opeens farao zien verschijnen, die stofwolk met zijn wagens erachteraan. En hoe snel word je dan weer bang? Begin je dan alweer te roepen, help. Ben je alles vergeten? En voor je er erg in hebt, val je terug in je oude patroon. Is het geloof en het vertrouwen in God, van wie Mozes de representant was in die tijd, is weer in één keer weg. Komt het verlangen weer terug. Ach, zat ik nog maar in die slavernij. Weet je, daar was het soort van veilig. Daar wist ik waar ik aan toe was. Begin je te klagen. Klagen als het tegen zit. Klagen ook. En God vergeten. En je mag gerust weten, bij mij is dit ook wel herkenbaar. 1,5 week geleden ging ik op een vrijdagochtend naar Utrecht toe, daar had ik een opleidingsdag. En ik was werkelijk nog geen kilometer uit Maasdijk. Telefoon vergeten, smartphone vergeten. En dan begin ik hier. Waarom overkomt mij dit? Moet je weer terug om dat ding te gaan halen? Waarom werken mijn hersens niet gewoon zoals ze horen te werken? Heere God, waarom allemaal? En terwijl ik de auto keerde en wel terug wilde naar huis, kreeg ik de ingeving. Ja, maar Gert-Jan, hoezo doen jouw hersens het niet? Voor hetzelfde geld had je bij Woerden pas ontdekt dat je je smartphone was vergeten. En dacht ik van, oh ja, dank u wel, Heer. Nou, toen ik dit een keertje deelde zo, tussen anderhalve weken nu met een ander, toen stond hij me zo wazig aan te kijken. Hij zei, Gert-Jan, dat bij jou werkt. Zo, op die manier, daar geloof ik werkelijk geen snars van. Weet je, dat jij God erin betrekt, dat jij je smartphone vergeten bent, in je beklag, noem maar op. Ik denk, Gert-Jan, laat dat maar zoals het dan is. Wie weet, valt het ooit of nooit nog een keertje. Bij mij werkt het in ieder geval. Misschien verklaart hier ook de helft van de stam mij voor. Het zij zo. In ieder geval, als het tegen zit, wil nog wel eens het slechte in de mens naar boven komen. Wil je anderen of iets anders gaan verwijten wat fout gaat. En het volk Israël, dus Mozes, de zondebok. Waren de Mozes in Egypte geen graven? Hadden wij niet gezegd, laat ons toch gewoon met rust? Typisch een reactie van een onderdrukte, van een verslaafde die niet uit zijn patroon gehaald wil worden. Laat mij maar slachtoffer blijven van de situatie waar ik in zit. Maar Goddank is er iemand in hun omgeving en laat het Mozes zijn die wel vertrouwen houdt in die God. En ik denk dat ik dat wel kan begrijpen, omdat hij genoeg heeft gezien van God. Hij heeft God ontmoet daar in die brandende struik, waarin God hem aansprak. Hij heeft het geluk gehad vanuit een spelonk God van achteren te mogen voorbij zien komen. Hij was regelmatig met God in gesprek. En hij heeft notabene 10 plagen, je mag het ook 10 wonderen noemen, of ze nou leuk zijn of niet, heeft hij voorbij zien komen, waarvan God zegt, dit ga ik doen. Mozes heeft God ervaren. Kleine techneut. Mozes heeft God ervaren. En God ervaren, dat helpt om te kunnen blijven geloven. En ik ken mensen, gelukkig, die een Gods ervaring hebben gehad in hun leven. En wat ben ik dankbaar, maar ook blij als ze dat willen delen met me. Want het bemoedigt ook mij weer in mijn geloof, dat ik denk van, zie je wel. En soms denk ik dan, vertel het tegen iedereen. Soms zeg ik ook wel eens, weet je, hier zit de wereld op te wachten, op deze verhalen. Dat ze nog steeds mogen horen dat het waar is. En snap ik die ander wel, als die dan uitlegt, ja, maar Gert-Jan, wie wil dit nog geloven? Ze verklaren me toch voor gek. Terwijl ik denk dat het nodig is om die godservaringen te horen. Om in die mensen die dat ooit hebben meegemaakt te merken van, weet je, ze zijn niet meer bang. Ze hebben geen angst meer. Geen onrust meer. Alsof de shalom van God zelf in hen plaats heeft genomen. En ze erkennen heus wel dat ze nog steeds net zo machteloos staan in alles wat er gebeurt in deze wereld. Maar ze voelen zich, ja, wat voelen ze zich? Vredig. De vrede van God. En daar doen ze hun leven lang van, merk ik dan. Zij zijn werkelijk bevrijd van de onrust. Daar zouden wij meer van willen horen. Net als die Mozes, die blijft vertrouwen en die het volk ook durft aan te moedigen. Wees niet bang. Wacht rustig af. Want de Heer zal voor jou strijden. Je hoeft zelf niets te doen. Dat is lastig. En uit de beschrijving blijkt dan ook dat de engel van God ineens plaats tussen het volk Israël aan de ene kant en dat naderende leger van de farao aan de andere kant. En zorgt ervoor dat ze niet bij elkaar kunnen komen. En dan krijgt Mozes de opdracht. Mozes, strek je hand uit boven die zee, waarin jouw staf. En Mozes die doet dat en die hand van Mozes, dat wordt als een verlengde van Gods eigen hand. Die op de derde scheppingsdag zelf het water scheidde van het land. En het herhaalt zich. En het volk van Israël krijgt een vrije doortocht vanuit de dreiging op weg naar wat God hen heeft beloofd. Verlossing, bevrijding, beloofd land. En God doet met de vijand wat hij van plan was. En dat zouden wij ook wel eens willen, denk ik. Ik heb er wel eens voor gebeden of de Heere God Poetin toch maar op de een of andere manier tot de orde, tot de weg wilde nemen of wat dan ook. Het is toch niet aan te zien wat er allemaal gebeurt. Dat God afrekent met onze tegenstanders, maar ze zijn er misschien net zo goed dichtbij. Een lastige leidinggevende of een vervelende collega op je werk. Een kind in de klas wat jouw kind pest. Een buurman, een buurvrouw waar je liefst de rijdende rechter dan maar weer bij wil halen, want het wordt niet opgelost. Dat zouden wij ook wel willen, dat God afrekent met de tegenstanders. Dat God ruim baan maakt naar bevrijding. Een corridor vanuit een belegerde stad naar, waar naartoe, maakt niet uit, als er maar vrijheid is. En je wordt onderweg niet beschoten door de bezetters. Een God die ruim baan maakt voor genezing. Voor herstel, voor iets wat je achtervolgt of iets wat je vastgeklemd heeft. En dat je weer toekomstperspectief krijgt. Die ruim baan maakt vanuit je eigen zorgen, vanuit je eigen gemis. Mozes hield erin vertrouwen. Dat God een weg vindt in alles en door alles heen. En in de Hebreeënbrief wordt dat nog eens samengevat. Door zijn geloof verliet Mozes Egypte zonder angst. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Door zijn geloof liet Mozes het Pesachfeest vieren en de deurposten met bloed besprenkelen, opdat de doodsengel hun eerstgeborene geen haar zou krenken. Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken, als over droog land. Door het geloof. En wat helpt ons nou om te kunnen blijven geloven? En dan denk ik aan de ene kant overgave. Maar goed, dat moet je dan maar weer kunnen. Overgave zoals Mozes dat deed. Aan iemand, aan iets hogers, machtigers. Ik geef de naam, hij heet God. Die in Psalm 46 zegt, staak de strijd. En erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Staak de strijd. Overgave. Maar wat nog meer helpt om te kunnen geloven, is volgens mij die voorbeelden. Die voorbeelden van mensen die een geloofservaring hebben meegemaakt. Een godservaring zelfs. Zoals Mozes, maar misschien ook wel hier onder ons midden. Waarvan je zou willen horen. Ja, met het risico van gek verklaard te worden. Ja, dat kan. Maar aan de andere kant ook de kans dat het anderen sterkt in hun geloof, jouw godservaring, waarmee je elkaar samen op weg helpt en samen dus die reis maakt naar de toekomst, naar het land van belofte. Ik weet niet of iemand van jullie gedurende vanmorgen de lezing of de overdenking ook maar één moment heeft gedacht, die Mozes die is hartstikke gewiebert, die is hartstikke gek. En toch lukt het ons om daarna te luisteren. Willen we het wel aannemen, want het klinkt, als ik voor mezelf praat, wel heel veilig, heel vertrouwd, heel groots ook. Oftewel, als we Mozes niet voor gek verklaren, kom dan gerust voor de dag met een eigen godservaring. Zo van geloven, hoe lukt jou dat nog in deze tijd? Hoe doe jij dat? Je hebt toch een lijntje naar boven, heb je wel eens horen zeggen? Hoe werkt dat dan? Ik mis hem, maar ik wil hem ook hebben. En probeer dan eens woorden te vinden, als dat lukt, bij hoe dat werkt. En als dat niet lukt, mag je dat ook gewoon vertellen. En dat je dan toch nog aan een toe kon voegen, ik snap het zelf ook niet, maar ik ben Goddank dankbaar dat het mij nog lukt om te vertrouwen, of op zijn minst om te willen blijven vertrouwen. In Mozes trof het volk Israël zo'n gezondene door God, om het volk te bevrijden vanuit zijn geloof in die God. En wij treffen in Jezus Christus opnieuw een gezondene vanuit God, zijn eigen zoon, om jou te bevrijden, om je te helpen in die doortocht van het leven. En om je daarin bevrijd te houden. En dat betekende dat het bloed van het lam aan de deurposten daar in Egypte, evenzo gewoon nu het bloed van het lam dat Jezus met Pesach wordt, aan de deurposten van ons eigen leven gesprenkeld mogen worden. En dat opnieuw met Pasen straks dat bloed van Christus betekenis krijgt voor u en voor jou en mijn leven. Dat het bloed van Jezus op onze deurposten vergeving mag schenken, ons vrij mag maken van de fouten die we begaan. Dat het bloed ons weer rechtvaardigt en ons redt van welk oordeel dan ook, want het verzoent ons met God. Het bloed van Christus brengt ons weer geheeld bij God. En het geeft leven. En het is ook tot behoud van leven. Om zoals het volk van Israël, bevrijd van de slavernij en de gebondenheid, op weg te gaan door de eerste barrière, de Rode Zee, de tweede barrière, een woestijntocht, de derde barrière, onderweg aangevallen worden door legers van volkeren die daar woonden. Nog eens een barrière, daar aan de Jordaan. En voeg je eigen barrières er maar aan toe, die je tegenkomt in je onderweg zijn in het leven. Je geloofstwijfel. Of misschien wel inmiddels een ongeloof. Een pijn. Een teleurgesteld zijn. Een gemis. Een eenzaamheid. Je eigen moeite met God. Eens had ik het lef om een vrouw die ik bezocht omdat ze een burn-out had, gaandeweg het gesprek te vragen, en waar is God dan? En leerde zij mij door de bovenop te klappen, en God is erbij. En dat gaf mij zoveel kracht, dat zij nou eigenlijk mij verrijkte met de gedachte, ja maar Gert-Jan, zelfs in mijn narigheid weet ik dat God erbij is. En zo kijkend naar Israël, het volk, kijkend naar Mozes, kijkend naar Jezus, misschien ook wel kijkend naar elkaar. Ieder met zijn eigen geloofsbeleving en zijn godservaring. Mogen ontdekken, God gaat niet met ons altijd de kortste route. God is een God van onderweg. Maar we mogen vasthouden aan het geloof dat God wel weet waar hij naartoe gaat met ons. En dat hij op die weg ons nabij belooft te zijn. In spannende tijden, in hopeloze situaties, uitzichtloze momenten, maar wel meestrijdend in wat jij en ik ondergaan. Gisteravond hoorde ik nog een mooie uitspraak in een lied verweven. Hou vol, hou vast, er is altijd een arm die om jouw schouder past. Deel daarin alsjeblieft je godservaring. Samen onderweg naar bevrijding. Samen ergens in die vrede van God, in zijn shalom, in Christus. Amen.